te brengen. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te allen tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade God in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is. En ook ons en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben en de vergeving der zonden. Tot zover dit hele mooie stukje, de entree zou je kunnen zeggen tot deze Colossensebrief. Paulus begint in dit stukje met heel eenvoudig, en daar begint hij wel eens meer mee, wij danken God. Had Paulus reden om God te danken? Hij zat wel in de gevangenis. Hij zat wel opgesloten. En toch begint zijn brief met wij danken God. Ik vind het zo mooi dat Paulus, ja, ondanks de omstandigheden waarin hij verkeerde, ondanks het feit dat hij later terechtgesteld zou worden, toch reden heeft om te danken. En ik denk dat dat het eerste is waar we vanavond over na mogen denken. Is er nog wel een stukje dankzegging in ons persoonlijk leven? Nemen we nog wel eens de tijd om God te danken voor al die zegeningen waar hij ons mee zegent? Wij danken God. En dat vinden we verschillende keren in dit stukje terug, dat ondanks alles er een dankgebed was in het hart van Paulus. Er staat in de Bijbel, dankt, er staat niet dankt voor alles, dat denken sommigen wel, maar dat staat er niet, maar er staat wel in de Bijbel, dankt onder alles. Er staat ook dankt zonder ophouden. En ik denk dat we uit dit stukje heel duidelijk kunnen ervaren dat Paulus ons een voorbeeld is in zijn dankzegging. Ik betrap mezelf soms er ook wel eens op als we de dag beginnen. Daar hebben we soms zo'n hele lange waslijst met allemaal zaken waar we voor bidden. En aan het einde denk ik wel eens, nou, dan heb ik misschien wel 25 namen genoemd of misschien wel 30 namen. Denk ik wel goed dat God zo goed kan onthouden, hè? En wist u trouwens dat astronomen, die zijn tot de conclusie gekomen dat er zoveel sterren zijn, en dan schrik je naar als je dat hoort, als het aantal zandkorreltjes aan alle stranden van deze wereld. Kunt u daar een voorstelling van maken? Alle zandkorreltjes aan de stranden van de wereld, zoveel sterren zijn er. Nou, dan gaat het je wel een beetje duizelen, hè? En als er dan in de Bijbel staat dat hij al die sterren kent en dat er niet één achterblijft, nou, dan krijg je een klein beetje het idee hoe groot God eigenlijk wel moet zijn. En als je dan een lijstje van 30 namen opnoemt, dat is natuurlijk peanut, hè, voor God. Dat natuurlijk betekent helemaal niets voor hem. En als u een lijstje van 30 namen opnoemt en ik en wij allemaal als gemeente, dan is het zoveel 100 × 30, dat stelt toch helemaal niks voor God. Dus wat dat betreft mogen we in grote vrijmoedigheid naar onze hemelse Vader gaan die zo groot is, zo majestueus, dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar dan mogen we hem niet alleen al onze noden brengen, maar ook onze dankzegging. En ik zou het heel fijn vinden dat als we straks het moment van gebed hebben, dat we dan niet alleen maar bidden, maar ook ja, de Heer danken voor wie hij is en voor wat hij voor ons gedaan heeft. En wat hij voor ons wil zijn. En dan staat er zo mooi in dit stukje dat Paulus zegt, wij danken God. Zijn gebed, en dat vind je elke keer weer terug in de Bijbel, zijn gebed is gericht tot God. God zelf. In Johannes 16, daar staat dat de Jezus zegt, in Johannes 16, u weet dat er in Jacobus staat, alle gaven, alle geschenken komen bij God vandaan, onze hemelse Vader. Dan staat in Johannes 16, vers 23, Johannes 16, vers 23, en te dien dagen zult gij mij niets vragen, voor waar, en dat is dan het moment dat de geest van God uitgestort wordt, voor waar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld worden. Vers 26. Te dien dagen zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Omdat gij mij hebt lief gehad en geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. De Heer Jezus zegt, als je het wilt hebben, moet je niet bij mij zijn. Maar bij wie? Bij God de Vader. En de Heer Jezus is de weg naar God de Vader. Er staat in Romeinen 8 vers 26, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest pleit voor ons. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel leert ons dat wij door de Heilige Geest in de naam van de Jezus tot God mogen bidden. En het zal ons ten deel vallen van onze hemelse Vader. Dan wil ik niet zeggen van, als je nou tot Jezus bidt, dat je het helemaal verkeerd doet. Zo star en zo wil ik nou ook weer niet zijn. Maar de Bijbel leert ons wel. Kijk, er zijn bepaalde gemeenten of bepaalde kringen of bepaalde christenen. En dan hoor je alleen maar, en Jezus dit, en Jezus dat, en Jezus wilt u dit, en Jezus wilt u dat. En ze zullen nooit vragen, Heere God in de hemel of Vader in de hemel. Want het komt uiteindelijk allemaal bij God de Vader vandaan. En natuurlijk zijn deze drie één. Maar de Bijbel leert ons dat wij door de Heilige Geest in de naam van de Jezus tot God de Vader mogen naderen. En we hebben de vrije toegang. Dus waarom zouden we dat dan niet doen? Door Gods Geest. In de naam tot Hem. En dan noemt Paulus hier deze God, zegt hij, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus. Zo mooi dat hij die mensen in Colosse daarin betrekt. Wij zijn samen, is dat onze heiland, onze Heer Jezus Christus. Maar je hebt hier direct al een onderscheid. Hij noemt hier God de Vader. Sommigen van ons, die waren daar afgelopen zondag in de synagoge in Enschede. En toen vroeg iemand iets over, en Jezus dan? En daar werd al heel fel op gereageerd door degene die ons een rondleiding gaf. Want die zei, Jezus, daar hebben we niks mee. Die kennen we niet. Voor het Jodendom staat het vast, God heeft geen zoon. God is niet zomaar vader. Islamieten kennen dat ook helemaal niet. Maar het is zo mooi dat in het christendom God genoemd wordt vader. En niet alleen vader van de Jezus, maar ook onze vader. Dat God zich laat noemen onze vader. Dat is toch geweldig? toen de Jezus opstond uit de dood en zei, ik ga naar mijn vader en naar uw vader. Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Wij zijn in de familie van God terechtgekomen. We zijn uit God geboren. En Petrus zegt het zelfs in zijn brief, dat wij deel gekregen hebben aan Gods natuur. We zijn wat dat betreft van de familie van God geworden. We hebben de genen van God in ons. En dat is geweldig dat Paulus hier God noemt onze vader. De vader van onze Heer Jezus Christus. En dan dat danken van Paulus gaat over, en daar zie je heel duidelijk de volgorde in het derde vers. Dan staat er te allen tijden bij ons bidden voor u. Hij begint niet met bidden, maar hij begint bij danken. En zijn dankzegging gaat over in gebed. Eerst danken en dan bidden. En dan bidt Paulus niet om vrijlating uit zijn gevangenschap. Zou natuurlijk wel denken, want dan zou Paulus zoveel meer kunnen betekenen. Dan kon hij de gemeenten bezoeken, dan mocht hij ze van aangezicht. Daar bidt hij niet voor. Bidt hij voor bescherming van de gemeente van Kolossen, dat hen niet zal overkomen? Bidt hij ook niet voor. Er is maar één groot gebed, één gebed in het leven van Paulus. En dat zou je kunnen samenvatten in, hij bidt om geestelijke groei in de gemeente van Kolossen. Dat is zijn gebed. Geestelijke groei. En ik sprak vanmorgen nog iemand vanuit onze gemeente die zeer beproefd wordt, al jaren in zijn persoonlijke omstandigheden. En deze persoon die zei tegen mij, je moet eens weten hoe ik in die moeilijkheden veranderd ben. Ik ben anders geworden. Ik was vroeger verschrikkelijk ongeduldig. Ik kon zomaar... En God heeft mij veranderd. En ik denk dat God soms ook zulk soort moeite, beproevingen gebruikt om ons te veranderen. En dat is het gebed van Paulus, dat ze mogen groeien in Christus. En niet zozeer bewaard worden voor allerlei problemen, voor allerlei gevangenschap en strijd, maar dat ze juist door alles heen tot geestelijke groei mogen komen. Dan zegt Paulus hier in het vierde vers, en ook in het negende vers kun je dat vinden, dat Paulus over hen gehoord heeft. Ja, daar staat in vers 4, daar wij gehoord hebben van uw geloof, uw liefde en uw hoop. Vers 9, daarom houden wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op om voor u te bidden. Paulus heeft heel veel van deze gemeente gehoord. Het is een andere situatie dan de gemeente in Korinthe. De gemeente van Korinthe was de gemeente die hij zelf gesticht heeft. En dat noemt hij ook heel duidelijk. Misschien wel goed om dat even op te slaan in 1 Korinthe 4... 1 Korinthe 4, daar staat, in 1 Korinthe 4 vers vers 14 en 15 van? Toch wel. Ja, dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen, hè, dus het zijn zijn geliefde kinderen die hij verwekt heeft, geestelijk verwekt heeft, terecht te wijzen. Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers heb ik heb u in Christus door het evangelie verwekt. Zie je het staan? Dus Paulus is eigenlijk de geestelijke vader van de gemeente in Korinthe. En hij laat zich ook zo gelden. Maar hier in Colosse is het een beetje anders. Hij heeft wel van hen gehoord, maar hij heeft geen rol gespeeld, misschien wel indirect, maar geen rol gespeeld in de oprichting van deze gemeente. En deze gemeente, en dat staat ook weer heel duidelijk als we naar de Colossensebrief gaan, deze gemeente is, zoals in vers 7 staat, van Colossense 1 vers 7, daar staat, zoals gij vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. Dus Epaphras is waarschijnlijk de stichter geweest van deze gemeente. Wat ook heel mooi is, er staat hier, er wordt over deze gemeente gesproken. Er wordt iets over verteld. Er gaat iets van uit deze gemeente. Weet je, dat is zo mooi dat, ja, dat er ook over ons gesproken wordt. Ook over ons persoonlijk leven. Ook over ons als gemeente. Wat is dat voor iemand? Hè? En ja, dat je een leven leidt, ja, waarover gesproken wordt. Dat is heel belangrijk. Wat wordt er over hen gezegd? Nou, dan zitten we in het vierde vers. Dan staat er, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. Ten tweede, over de liefde die gij al de heiligen toedraagt. En ten derde, om de hoop die voor u is weggelegd. Geloof, ja, liefde en hoop. Geloof, hoop, liefde. Dit zijn de kenmerken van het leven van een christen. Geloof in Christus als verlosser en heer. Geloof vanuit het geloof leven. Maar dat geloof is niet alleen maar een woord. Dat geloof wordt vertaald in liefde. En liefde, dat is de daadkracht, zou je kunnen zeggen, van het geloof. Als de gemeente van Efeze beschreven wordt als een zeer ijverige gemeente in Openbaring 2. En heel veel lof toegezwaaid krijgt van Johannes. Dan komt ineens dat vers, maar dit heb ik tegen jullie. De liefde ontbreekt. En als de liefde ontbreekt, dan is het waardeloos, zegt 1 Korinther 13. Dus ja, het gaat niet alleen om geloof, maar het gaat om hoe dat geloof vertaald wordt in ons dagelijks leven. En dan gaat het om de liefde jegens hen die ons gunstig gezind zijn. Nee, er staat de liefde ten opzichte van, hoeveel? Al de heiligen. De liefde naar al de heiligen. Natuurlijk is het niet zo dat je als lid van de gemeente hier de schuilplaats met iedereen een hele goede band hebt. Natuurlijk is het zo dat je niet van iedereen helemaal op de hoogte bent van al zijn ins en zijn outs. Dat is onmogelijk. Maar het is wel heel belangrijk dat je niet zo op jezelf gericht bent dat je de ander helemaal niet meer ziet, hè? De liefde jegens allen. Liefde zoekt zichzelf niet, maar de liefde zoekt juist die ander. Dat geloof zich laat vertalen in liefde naar alle heiligen. En dan staat er ook het derde, en dat gaat om de hoop die is weggelegd. Die hoop is zo ontzettend belangrijk in ons persoonlijk leven. Die hoop die, ja, die ons richting geeft in ons geestelijk leven. De hoop in Christus. En broeders en zusters, ach ja, er wordt heel verschillend over gedacht. Er zijn bepaalde kringen, bepaalde gemeenten die vast en zeker geloven dat de Heer Jezus in september terug zal komen. Want dan gebeuren er natuurlijk een heleboel dingen. Hè, mensen die beweren dat dan het 70ste jubeljaar aanbreekt, of dat je dan de laatste bloedmaan hebt, hè, of er zijn verschillende andere dingen, hè, die daar gebeuren. Nou, er gebeuren ook wel hele bijzondere dingen de komende september. U weet, dan begint ook weer het feest van de bezuin, als de maan opkomt over een dag of 14. 10 dagen daarna begint de grote verzoendag. Daarna begint het Loofhuttenfeest. En men gaat ervan uit dat dit het laatste Loofhuttenfeest is wat Israël hier op aarde zal vieren. Nou, we zullen het zien. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je... Ik verwacht de Jezus niet midden september terug, maar ik verwacht de Jezus vanavond terug. Wij moeten elk moment klaar zijn om de Jezus te ontmoeten. En dat is de hoop die ons leven verandert. De hoop die ons anders plaatst in de wereld waarin we staan. Dan ga je andere beslissingen nemen. Dan ga je je leven anders inrichten. Dan worden ineens een heleboel andere dingen belangrijk in ons leven. Nou, dat is hetgeen waarover staat aan het einde van vers 5. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Nou, we hebben de vorige keer gezien, waarschijnlijk is dat gebeurd toen Paulus 2 jaar in Efeze was. En dan staat er vanuit Efeze werd het woord van God over heel Klein-Azië verspreid. Dat woord is tot hen gekomen en het heeft hen bereikt. Het was de prediking van de waarheid, de prediking van het evangelie. Nou, zij zijn dus tot geloof gekomen door het woord der waarheid. Misschien wel goed om dat even te lezen, in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 10, daar staat... In vers 14, Romeinen hoofdstuk 10, vers 14, daar staat: hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Ze hebben het gehoord. Weet je, denk er eens over na. Hebben anderen u het evangelie verteld? Daar mag je wel blij om zijn, hè? Dat er mensen geweest zijn die jou het evangelie brachten. Maar, moeten we het niet doorgeven? Er zijn ook anderen die op de boodschap wachten. Wij mogen het doorgeven. Anderen moeten deze boodschap ook horen. Ja? Nou... Hoe kun je geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet alle hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd dat zij van ons hoorden? En dan komt er een heel belangrijke zin, vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen... door het woord van Christus. Daar ligt de kern van het geloof. Ze moeten het horen. Nou, en zij hebben het gehoord in Kolosse. Sedert de dag dat wij het gehoord hebben. En ik vind het zo mooi dat hier staat, de prediking der waarheid. Er wordt zoveel prediking... Er wordt hier in het Grieks gebruikt een woord wat je zou kunnen vertalen met de proclamatie. De proclamatie van de waarheid. De waarheid. We leven vandaag in een wereld die beheerst wordt. En schrik niet van de uitdrukking die ik nu gebruik. Maar deze wereld wordt beheerst door de vader der leugen. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat er weer zo'n grote schorpioen gevonden is en een fossiel daarvan gevonden wordt en dat dan gelijk beweerd wordt, ja, dat fossiel of die schorpioenen, die water, zeeschorpioen, die leefde 487 miljoen jaar geleden. Denk ik van, wat een leugen, hè? Wat een leugen. En iedereen accepteert het. We leven in een tijd van bedrog, van leugen. En mensen willen graag bedrogen worden. Mensen accepteren de majesteit van God niet. En omdat de vader der leugen deze wereld beheerst. En te midden van deze leugen wordt de waarheid verkondigd. En de waarheid is niet even aantrekkelijk. Het doet soms ook wel eens pijn. Maar de waarheid wordt uiteindelijk wel het evangelie. Een blijde boodschap waardoor wij behouden worden. Epaphras, die wordt er op twee manieren beschreven. In het zevende vers. Daar staat in Colossenzen 1 vers 7. Zoals gij hebt vernomen van Epaphras. En daar staat er onze. En dat is heel belangrijk dat je dat ziet. Onze geliefde mededienstknecht. En dat woordje mededienstknecht, daarin wordt in het Grieks het woordje gebruikt onze mededoulos. En letterlijk vertaald met onze medeslaaf van Christus. Hij is onze medeslaaf van Christus. Dat staat er letterlijk. En dan staat die voor u een getrouwe, en dan wordt er niet een slaaf gebruikt. Nee, hij is niet de slaaf van de kerk hoor. Sommige mensen, er was een keertje iemand die zei, oh ja hoor, dominee niet, maar hij is onze slaaf hoor. Je hoeft maar te roepen of hij komt al. Nou, ik denk, leuk, leuk. Nee, maar dat staat hier niet. Er staat, hij is onze mijn getrouwe dienaar. En voor dat woordje dienaar wordt hier in het Grieks gebruikt diakonos. Een officieel ambt diaken in de gemeente. En niet zomaar een slaafje. Hij is wel de slaaf van Christus. Maar de dienstknecht, de dienaar, de diaken van de gemeente. Die in de gemeente van Colosse een hele belangrijke taak mocht vervullen. Tot slot. En dan staat er in dat stukje, in vers 6, dat dit evangelie, dat woord der waarheid, in vers 6, in de gehele wereld vrucht draagt en opwast. Dat woord wordt als het ware gezaaid en dat wast op, dat groeit. Nou, dan moet je natuurlijk denken aan de gelijkenis van de Jezus van de zaaier. Hoe valt dat zaad in ons hart? Groeit het op? Wordt het verstikt? Wordt het weggepikt? Nou, dat zaad, dat woord van God, dat groeit op, dat wast op in de gehele wereld. Het begon in Jeruzalem, het ging naar Samaria, het ging naar Judea, het ging naar Antiochië, het huidige, daar vlakbij Libanon. Het ging naar Macedonië, het ging naar Griekenland. Het ging naar Noord-Afrika, het ging naar Rome en het ging naar Enschede. Ja? Dat woord dat ging over de hele wereld. En overal waar dat woord kwam, daar groeide dat woord en deed dat woord zijn werk. Ik vind het zo mooi dat er in Jesaja staat, het woord van God keert niet leeg terug. Het zal doen wat mij behaagt. God zendt zijn woord in deze wereld. God spreekt en God schept nieuw leven door het woord. En wat doet dat woord? En daar wil ik dan mee afsluiten. In ons persoonlijk leven. Nou, dan zie je hier. Als je kijkt vanaf vers 9 tot en met vers 12. Eventjes opsommen. Heb ik daar 7 kenmerken van het woord in ons leven. In de eerste plaats staat er dat wij vervuld mogen worden, staat in vers 9, met de rechte kennis van Gods wil in ons leven. Ziet u het staan? De rechte kennis van Gods wil in ons leven. En Gods wil in ons leven zijn niet alleen de 10 geboden, maar Gods wil in ons leven heeft daarmee te maken wat is God van plan met mijn leven? Wat wil God vandaag met mijn leven doen? En dat wil hij ons duidelijk maken, met name vanuit zijn woord, wat hij zaait in ons hart. Zodat wij in wijsheid en geestelijk inzicht mogen groeien. Ten tweede, om de Heere waardig te wandelen. Dat wij ook de naam mogen dragen dat wij christen zijn. Dat mensen om ons heen mogen zien dat wij anders zijn. Dat doet het woord van God in ons leven. Ten derde, u kunt het zo meelezen in dat stukje wat ik net genoemd heb, vanaf vers 9 tot en met 11. Daar staat in vers 10, om hem in alles te behagen. We zijn er niet in de eerste plaats om mens te behagen, maar we zijn er in de eerste plaats om God te behagen. Om dat wat we doen, zoals Paulus zegt, wat je doet, doe het als voor de Heere. Om God groot te maken. We zijn er voor hem, om hem te behagen. Ten vierde, dan staat er iets verderop, in vers 10, om in alle goed werk vrucht te dragen. Dat wat we doen ook vrucht mag dragen. Niet voor eventjes, maar voor eeuwig. Dat ons leven vruchtbaar wordt in deze wereld. Dat doet het woord van God in ons leven. Ten vijfde, dan staat er dat wij op mogen wassen in de rechte kennis van God. Nou, ik heb net al iets verteld hoe groot, hoe majestueus God is. Door dat woord wat tot ons komt, leer je steeds meer ervaren en kennen wie God is. En kennen, als hier staat hem recht te kennen, kennen is niet alleen weten, van God weten, maar kennen, het woordje kennen in de Bijbel heeft veel meer te maken met gemeenschap hebben met God. Samenleven met God. Hem van dichtbij meemaken. Dat doet het woord van God, de rechte kennis van God. Ten zesde staat er dat gij met alle kracht bekrachtigd wordt. Gods woord schept kracht in ons leven. Hij geeft kracht. En het laatste, het zevende, dan lees je zo mooi in dat elfde vers over volharding, over geduld, over blijdschap. Het heeft alles te maken met de vrucht van Gods geest in ons leven. Dat wij gaan lijken op hemzelf. En dan het laatste staat er in vers 19, dat hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Verlossing, een kind van God zijn, betekent niet dat we alleen maar ergens uitgehaald zijn. We zijn niet alleen verlost, maar we zijn ook ergens ingebracht. In het koninkrijk van de Heer. En wie heeft het daarvoor het zeggen? Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh ja, ik ben bevrijd. Ja, het volk van Egypte werd bevrijd uit Egypte. Waarom? Om God te dienen. Niet om helemaal hun eigen leventje te dienen. Maar we zijn bevrijd om hem te dienen. En we zijn verlost uit de duisternis. Ik moet toch even iets vertellen, wat ik gisteren een beetje meegemaakt heb. Gisteren was ik op bezoek bij een hele grote kerk, waar ik vanaf morgenavond een aantal seminars hou. Die kerk die heeft een heel groot pand neergezet. En de predikant die liet me die kerk zien. En ik kwam zo binnen, dat is een kerk met een parkeergarage ernaast, met vier dekken parkeergarage. En liften, heel groot. Hij zei, ik zal je de samenkomstruimtes laten zien. Dus ik kwam zo binnen op de balkon. En beneden zegt hij, zijn 1200 stoelen. Hier op het balkon 400. We zaten afgelopen zondag helemaal vol, er moesten nog mensen staan. Maar wat me zo opviel, Ik kwam die ruimte binnen. Het was één donker hol. Het leek wel zo'n bioscoop, zo'n theater. Hij zei, ik kan wel een lampje aan doen hoor. Nou deed hij een lampje aan en je keek zo de duisternis in. Hè? Alles zwart. En hij zegt, dat is zo mooi hoor. Want als dan de predikant er staat, dan wordt hij helemaal in het licht gezet. Je ziet niks verder. Het gaat daarom. Nou ja, ik ging naar huis. Ik denk, wat ben ik blij dat onze kerk niet een of ander donker hol is. Waar we elkaar niet kunnen ontmoeten. Waar het allemaal gaat om die ene man die daar op dat podium staat. Ik denk, nee, dat. Ik ben blij dat ik verlost ben uit de duisternis. Dat ik uit het donker verlost ben. En in het koninkrijk van de Zoon zijn er liefde terechtgekomen ben. Nou, daarna liet hij me een ander zaaltje zien. Was een stukje kleiner. En daar mogen jullie dan de seminars houden. Het was wel gelukkig licht. Een hele mooie lichte zaal. Ik zeg, nou, uitstekend. En als we nou wat stoelen nodig hebben, er staan stoelen genoeg, dan kunnen we ze daar wel neerzetten. Maar ja, weet je, met hele gemengde gevoelens ga je dan weg, hè. Dat er daar soms zo'n 1600 mensen zitten. Wat zoek je dan, hè? Het zal misschien best heel oprecht zijn, maar waar gaat het dan om? En daar moest ik aan denken toen ik dat vers las. Hij heeft ons verlost uit de duisternis. En ons overgebracht in het koninkrijk van zijn liefde. We zijn verlost. We hebben vergeving van zonde. En dat is toch de kern van het evangelie. Goed, tot zover.